In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 121ste psalm, psalm 121. En daarvan het eerste en het tweede vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. En ook het tweede vers. Hij is al treft u het vels verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. Vers 1 en 2 van de 121ste psalm.
Thank you.
We willen het woord. We willen het woord van de Heere gaan openen in de eerste brief van de apostel Petrus, het vijfde hoofdstuk die we in zijn geheel willen lezen, 1 Petrus 5, vers 1 tot en met 14, om daarna met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis te doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen het 13e vers van de 55ste psalm. Werp uw zorgen op den Heere, zijn trouwe gunst duldt nimmer meer dat die hem vrezen wankelen zouden. Vers 13 van 55.
De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden, wijd de kudde Gods die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om veel gewin, maar met een volvaardig gemoed, nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Desgelijks gij jongen, zij de ouden onderdanig, en zijt allen elkander onderdanig. Zijt met de ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. De welke wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht wordt. De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen uw lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Door Silvanus, die u een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende, dat deze is de waarachtige genade Gods in welke gij staat. U groet de mede uitverkoren gemeente die te Babylon is. En Marcus, mijn zoon, groet elkander met de kus der liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus zijt. Amen. En ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte 1 Petrus 5 en daarvan het zevende vers. Vers 7, waar het woord van de Heer onze tekst luidt: werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. De voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 42e psalm, het eerste, het tweede en het vijfde vers, 1, 2 en 5 van 42. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven en de Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 37e psalm. En daarvan het tweede vers. Stel op de Heer in alles uw betrouwen, betracht uw plicht, bewoon het aardrijk. Wat er verder volgt in vers 2 van 37 straks na het amen van de prediking. Liefde gemeente, er is veel aan de hand in ons land. En we slepen ons van crisis naar crisis. Voor velen staat hun bestaanszekerheid onder druk. Boeren die de veestabel ingrijpend moeten inkrimpen. De vissersvloot die sterk gesaneerd wordt. Jongeren die nauwelijks nog een huis kunnen kopen. En de hoog oplopende inflatie die het leven onbetaalbaar dreigt te maken. En we leven toch in een tijd die tot voor kort eigenlijk ondenkbaar leek. En vele generaties die hebben hier ook nooit mee te maken gehad. Een oorlog binnen het Europese continent. De bedreiging van onze veiligheid. Doordat er gesproken wordt over de inzet van nucleaire wapens. Een pandemie die alles platlegde. Een algehele onvrede die broeit en een uitweg zoekt. In Politiek Den Haag werd in de achterliggende week zelfs gesproken over een dreigende burgeroorlog. En wie zou bij zulke retoriek, wie zou dan niet moedeloos worden? Daarnaast zijn er op microniveau toch ook de persoonlijke zorgen. Spanningen die of jij kan hebben rondom de gezondheid. Problemen op het werk. Moeilijkheden rond school of studie. Moeite in de relationele sfeer. Zorgen om een van de kinderen of de kleinkinderen. Of zorgen om de ontwikkelingen binnen onze kerken. Wat zijn er niet een zorgen? En wie van ons kan zeggen dat hij zonder zorg is? Natuurlijk, God gaat met elk een andere weg. En de een die kent niet zoveel zorgen, terwijl bij een ander het levenspad bezaaid ligt met vele levenskruisen. En bovendien tilt ook niet iedereen even zwaar aan een bepaalde zorg. Toch zullen er ook vanmiddag niet velen kunnen zijn die zeggen dat zij zonder zorgen door het leven gaan. En juist daarom zijn de woorden uit onze tekst, de woorden van Petrus, eigenlijk ook treffend voor ons allemaal. En dat brengt ons bij onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking een levensadvies. Twee gedachten. Bij de zorgen in het leven. En in de tweede plaats bij de zorg om het leven. Een levensadvies. Bij de zorgen in het leven. En in de tweede plaats bij de zorg om het leven. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Dat is een hele bekende tekst. En je ziet die tekst ook regelmatig ergens staan. Bijvoorbeeld op een wandtegel die er ergens hangt in de keuken of in de kamer van een huis. Of op een kaartje dat wordt toegestuurd naar iemand die ziek is. En deze woorden die worden dan gestuurd als een woord van bemoediging, als een blijk van meeleven om een hart onder de riem te steken. Maar is dat nou niet goedkoop? En gaat dat nou niet te gemakkelijk? Want zelfs Bijbelse waarheden kunnen in bepaalde omstandigheden klinken als holle frazen. Als lege woorden. Als nietszeggende clichés. Want ze zijn er, trok in ons midden, die ervan weten dat zelfs een Bijbels woord kan afketsen op de moeilijkheid van het leven en op de somberheid van het hart. Ja, vanuit een situatie van voorspoed, van gezondheid en van geluk, dan kan het gemakkelijk worden gezegd: zoek het maar bij de Heere. En je weet toch waar je terecht kan in je nood? God wil voor je zorgen. Maar soms kan dat wel eens zijn als zout in de wonden. Ik denk aan het echtpaar, dat een van hun kinderen, ze hadden er maar twee, moest wegdragen naar het graf. Een vrouw uit de gemeente die dacht hen te moeten troosten en zei tegen hen: je weet het, hè? Je kan altijd bij de Heere terecht. Dat echtpaar keek elkaar eens aan. En beide voelden ze op dat moment die woorden als een lege dooddoener. Of die weduwe die plotseling haar man verloor en alleen achterbleef. Toen de ouderling weer naar huis ging en zijn jas aantrok om terug te gaan naar zijn vrouw en naar zijn kinderen, zei hij tegen haar: zoek het maar bij de Heere. Verbijsterd keek ze hem aan, alsof ze dat zelf niet wist. Zo gemakkelijk en zo goedkoop kan soms die weg naar boven worden gewezen. Alsof de mensen dat zelf niet zouden weten. Alsof ze niet zouden weten van een God die alles leidt en ons leven bestuurt. Maar Gods wegen, die kunnen soms ook zo donker schijnen. En u kunt er de vinger niet achter krijgen. En je begrijpt niet waarom de weg zo gaat. En het leeft van binnen in het hart. Heren, waarom vergeet gij mij? Ik ga in het zwart, door rouw bezweken. Als de levensweg tegen zit, komen de vragen boven. Kan moedeloosheid bezit van je nemen? En ligt opstandigheid op de loer? En juist dan kunnen schriftwoorden ook zo gemakkelijk misbruikt worden. En doet Petrus dat hier dan ook? Want Petrus citeert hier een woord uit de schrift. Hij citeert hier die woorden uit de 55ste psalm. En doet hij dat hier ook al te goedkoop? Nee, beslist niet. Want er is wel wat aan de hand in die gemeente van Klein-Azië. De christenen die leden onder de verdrukking en de vervolgingen die ze meemaakten. En het was niet gemakkelijk om christen te zijn in die Grieks-Romeinse wereld. De christenen leefden te midden van een heidense samenleving. En de kerk die werd veracht, bespot, achtergesteld en geminacht. En wie bij die christenen hoorde, die kon in de wereld van die dagen een maatschappelijke carrière kon die vergeten. En je merkt het dan in de praktijk van alle dag. Familieleden die al contact met je verbraken. En als je ontslagen werd, kwam je nergens anders meer aan de bak. Of kinderen die werden geplaagd en niet mee mochten doen met het spel, enkel en alleen omdat zij kinderen van christenen waren. Het christelijk geloof, dat vroeg offers in Klein-Azië. De christenen stonden onder druk. Ze hadden het niet eenvoudig. Ze werden soms uitgesloten. En ze kregen te maken met verbaal geweld. Het was een zorgelijke tijd. Als wij plaatsen naar vandaag, moeten we toch zeggen, het is vandaag de dag niet anders. Dreigende wolken die zich samenpakken boven deze wereld. De toekomst spelt onheil met dikke zwarte letters. Angstige vragen die zich vermenigvuldigen. Alom heerst er verwarring en heerst er ontzetting. Er is tegenspoed, zorg en een drukkend kruis dat menig schouder ook knelt en velig ziel verwondt. En te midden van zulke levensomstandigheden komt Petrus met dat levensadvies. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. En daarom, deze tekst is niet een wandtegel die van de muur is gerukt. En het is ook geen cliché dat hier klinkt. Maar deze woorden, die zijn geboren in de nood van het bestaan. Al uw bekommernis. Wat is dat? Bekommernis. Het Griekse woord dat hiervoor wordt gebruikt heeft verschillende betekenissen. Bekommernis, zorgen, angstige bezorgdheid. Nou, daaronder kan veel vallen. Eten, drinken, kleding, een dak boven je hoofd, de rekeningen die je moet betalen, je gezondheid die minder wordt. Daar kun je mee lopen, of is het niet? Daar kun je mee zitten. Zorgen die snijdend zijn, die belemmerend zijn. Zorgen die de ziel verwonden en het hart verscheuren. Misschien kent u of jij ze wel op dit moment. Je zit druk bezig met je schoolwerk of met je studie. En de komende weken wacht je nog een aantal toetsen. Je maakt je zorgen of je het wel allemaal goed genoeg kent, want je weet dat daar de overgang naar het volgende jaar van afhangt. Of je worstelt met je verkering. Je vindt haar best een aardig meisje. Maar is het nou wel verstandig om met haar jouw leven te delen? Of het is wel een leuke jongen, maar kerkelijk verschillen jullie nogal wat. Kan ook zijn, en die zitten er toch ook vanmiddag, die weten van de zorgen vanuit de visserij. De vloot die al maandenlang stil ligt. En elk toekomstperspectief ontbreekt. En u maakt zich misschien zorgen dat u nooit meer het water opkomt en dat uw bestaan als visserman voorgoed voorbij is. Een ander die topt met zijn gezondheid. U bent al bij diverse dokters geweest. En er volgen nog meer onderzoeken. De pijn neemt ondertussen alleen maar toe. De vermoeidheid ook. En ondertussen vraagt u zich steeds weer af, wat zit daar allemaal achter? En dikwijls wordt toch in het verborgene heel wat afgetopt. Levenskruisen die zijn opgelegd. Levensleed dat er is. En ongezien voor anderen wordt er menig traantje weggepinkt. Er kunnen zorgen zijn die je niet met anderen wil delen, maar die je wel veel moeite geven. kan zoveel zijn. Het houdt u bezig. Je draagt het de hele dag bij je. Want die bekommernis, dat is iets wat je neerdrukt en wat je benauwt. En je ligt er 's nachts wakker van. En op je fiets of in je auto, je piekert er voortdurend over. Je zit ermee, je topt ermee. En je kan je maar niet meer concentreren. En de vragen vermenigvuldigen zich. Hoe moet het verder? Wat moet je ermee? Petrus spoort u en jou aan. Werp uw bekommernis op hem. Dat is de weg bij de zorgen in het leven. Petrus die haalt erbij de woorden aan uit die 55ste psalm. Waar het staat in het 23ste vers. Werp uw zorg op den Heere en hij zal u onderhouden. En hij zal ook hebben gedacht aan andere woorden die David heeft gesproken. In de 37ste psalm, waar we het ook lezen. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Of de Heere Jezus, die in zijn bergrede er toch van heeft gesproken. Wat zijt gij bezorgd? Uw hemelse Vader weet wat gij behoeft. Paulus, die daardoor kon schrijven aan de gemeente in Filippi, wees in geen ding bezorgd. En in onze tekst zegt Petrus dan zo, werpt uw bekommernis. Werpen. En in de grondtekst wordt er dan een woord gebruikt dat maar 2 keer voorkomt in heel het Nieuwe Testament. En dat woord wil eigenlijk zeggen gooien. Een afstand overbruggen. Het gaat om een bewuste handeling. Je gooit iets weg. Je werpt iets van je af. Denk aan die boer in Oostenrijk. Een deel van zijn vee loopt in de bergen. En dikwijls moet hij dan met een baal met voedsel moet hij de berg beklimmen. Een zware last die hij meetorst. En als hij dan eenmaal bij de beesten is gekomen, dan werpt hij die baal, werpt hij van zich af. Nu, dat beeld bij deze tekst. Al die zorg, heel die zware last, al die bekommernis. Je kan dat zelf niet dragen. En je kan dat ook niet bij je houden. Toch? Als u dat zelf probeert, u zult eronder bezwijken. Je kan het zelf niet oplossen. Misschien denk je door het te negeren dat het dan vanzelf wel minder wordt. Of door er zelf mee aan de slag te gaan dat je de zorgen kan verminderen. Maar daarmee krijg je die zware last nog niet van je af. Je hebt die zorgen van je af te werpen. En waarheen? Werp al uw bekommernis op hem. Daar moeten je zorgen terechtkomen. Op hem. Wie dat is? De Vader van de Heere Jezus Christus. Hij die trouw is. Hij die het al regeert. Hij die almachtig is. Hij die helpt. Die zorgt. En dat is toch meer dan eens gebleken. Ook in de schrift. Denk aan Abraham. God leidde hem uit Ur. Hij leidde hem naar Kanaan. Hij gaf hem een zoon. En hij zorgde voor een lam ten brandoffer. Denk aan het volk van Israël door de woestijn. God zorgde voor hen. Hij gaf hen te eten in dat manna en de kwakkels. Hij ging hen voor in de wolkolom en de vuurkolom. Hij zorgde voor water uit die steenrots. Hij beschermde hen tegen de vijand. Denk aan Elia. God zorgde voor hem. Met de beekrit waren het raven die hem te eten brachten. En onder die boom mocht hij uitrusten en mocht hij bijslapen. Denk aan koningin Esther. God zorgde voor haar in het paleis van Ahasveros. In het bijzonder toen ze bevend op weg ging naar de koning. Denk aan Daniel. God die zijn zorgende hand uitstrekte over zijn leven. Toen Daniel met zijn vrienden zich niet vermengden met het hof in Babel, zegende God hen. De Heere zorgde ervoor dat Daniel dromen kon uitleggen. En toen Daniel in de leeuwenkuil terechtkwam, was daar de zorgende hand van de Heere. En Petrus zelf. Hij weet waarover hij spreekt. Want hij heeft Gods zorg ervaren in zijn leven. Toen hij die vissersboot achter zich liet en Jezus volgde. Of toen hij gedaagd werd voor het Sanhedrin. Of toen hij in de gevangenis zat. God zorgde voor hem. En u en jij. Zou u het niet doen dan? Uw zorgen werpen op hem. Immers is hij niet machtig. Is hij niet krachtig? Heeft hij dan niet een arm met macht? Wat groter dan de helper is uw nood toch niet. En daarom, als gij in nood gezeten en als gij geen uitkomst ziet, werp het op de Heere. Wentel uw weg op de Heere en breng uw zorgen bij hem. Immers al die sores, al die moeiten, al die problemen, al die zorgen, je hoeft ze niet alleen te dragen. Je kan dat geen eens, maar breng, werp al die problemen bij God. Nee, dat moeten we niet doen. En u hebt dat beeld vast wel eens gelezen over dat koffertje van Corrie ten Boom. Dat je met je koffertje tot God gaat en dan één voor één al de dingen die je bezighouden, dat je die dan bij de Heere neerlegt. Maar vervolgens dat je ze ook één voor één weer oppakt en in je koffertje stopt en vervolgens weer verder gaat en die zware last meetorsend. Nee, werp het. Werp het weg. Werp het op de Heere. Maar als je even hebt bezig terugbladeren naar die 55ste psalm, dan hebt u in onze tekst veel overeenkomsten gezien, maar er ook een verschil. Want waarin de 55ste psalm gesproken wordt over uw zorg, zegt Petrus er iets bij. Al uw bekommernis, al uw zorg. En daarin ligt dus een uitbreiding. Dan gaat het niet alleen om de zorgen van jezelf, maar ook om de zorgen van degene van wie je houdt. De zorgen van het dorp waar je woont. De zorgen van deze wereld. De zorgen van de gemeente. Als je verder kijkt dan jezelf, dan is er toch veel dat je zorg kan geven. Als je denkt aan de kerk, wat is er niet aan de hand in onze christelijke gereformeerde kerken? Zoveel dat zorg geeft. De ontlezing, waardoor dwalingen en verschuivingen niet meer worden gezien. Het loslaten van de schrift als het eikpunt van ons denken. Het binnen laten komen van de huidige tijdsgeest en van heel de cultuur. Een heel ander geestelijk klimaat waardoor het geloofsleven versimpelt en verschaalt. En als we nou eens zouden kijken naar ons dorp, is er dan niet veel dat zorg geeft? Want echt, en u ziet dat toch ook en jij ook. Het gaat niet goed met Urk. Jongeren die zich te buiten gaan aan drank, drugs en seks. Jongelui die zich niet meer betrokken weten op de kerk. En de zondag die meer en meer een gewone dag wordt op Urk. En de moderne media die de plaats van de Bijbel hebben ingenomen. Urk verwereldlijkt razendsnel. En als u het niet weet, dan zou eens moeten kijken wat de jeugd allemaal doet in het weekend. Het zal menig ouder hart toch doen schrikken. De zaken die daar gebeuren, die lijnrecht ingaan tegen Gods woord. Ja, de zondagse kerkgang, die verbloemt en verbergt nog veel. Maar onderhuids is er toch een losweking gaande van Gods woord en van de kerk. En we zien het. En het gaat geen kerkelijke gemeente voorbij. Geeft dat dan geen zorg? Is dat niet zorgwekkend als we zien dat het christelijk geloof langzaam maar zeker wegtrekt, verdwijnt uit ons land? Eerst de grote steden, waar tot voor 60, 50 jaar misschien de straten op zondag zwart zagen van de mensen die naar de kerk gaan. Waar nou nog maar een enkeling op zondag de kerk weet te vinden. Daarna de middelgrote steden. En nu zien we toch dat het platteland en de dorpen en zelfs de Bijbelbelt aan de beurt is. En wat kan dat niet een zorg geven als we denken aan de opgroeiende generaties? En toch, werp al uw bekommernis op hem. Want hij zorgt voor u. Beslist. Hij heeft dat beloofd. Het staat in de schrift. Zoals de vogeltjes te eten krijgen, de bloemetjes groeien, zo zorgt God voor u. En als God zijn zoon heeft gegeven tot in de dood, dan zal hij toch ook alles wel geven wat een mens nodig heeft. En het staat zelfs op je voorhoofd geschreven. Hij is die God die als een vader voor je zorgen wil, alle kwaad van je wil weren of je ten beste wil doen keren. Hij heeft zijn zorg toegezegd. En niets kan er zijn waarin hij zijn zorg niet aan u wil bewijzen. Toe, waar zit u mee? Waar maak jij je nou druk om? Bent u er al mee bij de Here geweest? Heb je het al op hem geworpen? Want bij hem is raad. En zijn hand is een krachtige hand. Een hand die verlost. Een hand die sterkt. De zorgen in het leven, werp ze op hem. Maar ook als het gaat, dat is onze tweede gedachte, om de zorg om het leven. Werp al uw bekommernis. Al staat er. Dat betekent ook dat je dus niets moet verbergen en niets voor jezelf moet houden. Dat je niets moet achterhouden. Maar met al die zorgen, al die bekommernis heb je te gaan tot God. Maar is het nou niet zo dat in dat woordje al, dat het ook een zorg bevat die verder reikt en dieper strekt dan de zorgen in dit leven? Want er is toch ook nog een andere bekommernis, een andere zorg. Het gebeurt nog wel eens dat een mens zich daar pas bewust van wordt als hij aanloopt tegen de moeite van het leven. Waardoor je bepaald wordt bij de gebrokenheid van je bestaan. En dat je erachter komt waardoor al dat leed in de wereld gekomen is. Want achter al die wonden die er zijn, daar liggen wel onze zonden. En als je dat leert verstaan, dat op de bodem aller vragen der wereld zonder schuld ligt, dan krijg je ook een hele andere bekommernis. Dat is de nood van je zonde. De nood van je ziel. De zorg om met God verzoend te worden. De kommer van een hart vol met schuld. Is dat u trouwens al wel eens tot zorg geworden? Uw zonde tegenover God. Je ongerechtigheden, die vele zijn. Kijk, en we strepen daar niets van weg. Een mens die kan vele zorgen hebben. Maar moeten we ook niet eerlijk zijn dat het soms ook wel eens is over allerlei pietluttigheden. Dat het van de kleine dingen zijn die eigenlijk niets voorstellen, maar wat je wel heel veel zorg geeft en waar je voortdurend mee bezig bent. Misschien herkent u dat wel bij uzelf. Maar maakt u zich nou ook wel eens zorgen om uw ziel? En word je ook wel eens bevreesd als je eraan denkt wie jij bent voor een heilig God in de hemel? Want er zijn mensen. En ik hoop toch niet dat ze vanmiddag hier zitten, maar er zijn mensen die dat nooit doen. Zelfs niet op het sterfbed. Dan denk ik aan die oude man. Hij werd ziek en hij kwam te liggen op zijn bed. En zijn leven lang was hij naar de kerk gegaan en wist hij daarover mee te spreken. Maar geestelijk leven werd bij hem gemist. En zelfs op het ziekbed, wat zijn sterfbed werd, waren het alleen maar de aardse zaken die hem bezig hielden. Zelfs de naderende dood maakte zijn ziel nog niet onrustig. Hij was alleen maar bezig met aardse dingen. Of die vrouw die nergens aan doet, die ik ontmoette in het ziekenhuis. Ze wist dat ze binnenkort zou sterven, want ze was ernstig ziek, ongeneeslijk. Maar ze was daar totaal niet bang voor, want zei ze, ik heb mijn hele leven lang alleen maar goed gedaan en niemand verkeerd behandeld. Wat kan daar een misplaatste zorgeloosheid zijn? En wat kan er een verkeerd gevoel van gerustheid wezen? En dat wordt toch anders als de Heere zijn woord laat spreken in je leven. Als je wordt ontdekt aan de zonden in je leven. En dan wordt toch de verlorenheid van uw zondagsbestaan uw grootste zorg. Want u gaat uw schuld zien tegenover God. En uw zonden worden dan toch tot een zware last waaronder je gebukt gaat. En je raakt bekommerd over je ziel. Hoe kom ik van mijn schuld af? Hoe word ik met God verzoend? Hoe krijg ik een genade God? Weet u van die bekommernis? En loop je daar wel eens mee rond? Want ja, dan ga je je de meeste zorgen maken om je eigen hart. Want eens dan zal dat zwarte pak uit moeten. En dan zal alles van me worden afgenomen. En dan voel je je nou misschien wel de sterkste man van Urk. Maar alle krachten ebben dan weg. En alle grote woorden, die sterven dan uit. En dan lig je daar, in je pyjama, op je bed, in het ziekenhuis of thuis. En je beseft, het wordt sterf. Nog even, en dan zal ik God ontmoeten. En wat hou je dan nog over? Daar hebt u toch wel over nagedacht. Begrijp je dat je dan vol zorg, vol bekommernis kan zijn? Want het moet wel goed zijn tussen God en mijn ziel. En die openstaande schuldrekening, die moet wel zijn vereffend, die moet zijn betaald. En juist te midden van die vraag, bij het zicht op de verlorenheid van je bestaan, bij je ontdekking aan je ongerechtigheden, wat rest? Werp uw bekommernis op hem. Dat wil zeggen, hou het niet voor jezelf en trek je niet terug in jezelf. Ja, want de wereld die werpt de mens altijd terug op zichzelf. Los het zelf nou maar op en werk maar zo hard dat je er wel uitkomt. Maar de schrift doet dat niet, die wijst je de weg tot de Heer. En daarin word je aangespoord, je met heel je hebben en houden te werpen op God. En weet u wat mij zo trof? Dat Griekse woord werpen, ik zei het al, dat komt maar twee keer voor in heel het Nieuwe Testament. Dat is in onze tekst en het is in Lucas 19. Lucas 19 is de geschiedenis van de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem. En daar lezen we dan in Lucas 19 vers 35. En hun klederen op het veulen geworpen hebbende. De mensen deden hun klederen uit en wierpen die op de ezel. Die ezel was de lastdrager. En is dat nu eigenlijk niet hetzelfde waartoe Petrus oproept? Dus gooi die lasten op die lastdrager. Werp al je bekommernis op hem die de last wil dragen. Jezus Christus, de lastdrager bij uitnemendheid. Hij heeft de last van de zonde heeft hij op zich genomen. En hij bezweek onder die last van Gods toorn op Golgotha. Het is alsof Petrus hier zegt, gooi die last van uw zonden op Jezus. En werp al die zondenschuld nou op hem. En laat Jezus je lastdrager mogen zijn. En die aansporing wordt nog des te helderder als we beseffen dat het Griekse woord niet alleen werpen betekent, maar ook de betekenis in zich heeft van laten vallen. Dus je kan de tekst ook zo lezen, laat uw bekommernis vallen op hem. Nou, denk aan die situatie van nood. Er is ergens brand in een gebouw en iemand zit nog binnen. En die staat, er komt op een gegeven ogenblik, staat hij in het raam of staat hij op het dak van dat gebouw. Vol angst, het is allemaal donker, bang dat hij hier zal sterven, dan hoort hij beneden een stem en die zegt, laat je vallen. Wij vangen je op. En hij beseft op het dak blijven staan, dat kan niet, dat zou hij niet overleven. Maar het enige wat rest is om zich te laten vallen. Al ziet hij niks en is het donker. Maar op die stem je naar beneden laten vallen. En dat is nou precies het beeld dat hier in de schrift wordt getekend. Waar moet je heen met die zondelast? Waar kun je terecht met die zondeschuld? Laat je vallen op Jezus. Werp je neer op hem. Hij is het immers die de zonde op zich heeft genomen en heeft weggedragen. Hij is het lastdier dat opgezadeld is met de zondelast van zondaren. Hij, die daartoe de last op zich nam, heeft moeten boeten en heeft moeten bloeden. Maar bezweken onder die zware last van de zonde, de stad Jeruzalem uitging en buiten aan het kruishout van Golgotha geslagen werd. Maar daarom mag u uw zonden werpen op hem. Mag je al je ongerechtigheden op Jezus neerleggen. En mag je met heel je hebben en houden je laten neerzakken op deze Christus. Doe het ook maar. Want er staat wat bij. Hij zorgt voor u. Dat kun je ook vertalen als: u gaat hem ter harte. Hij bekommert zich om u. En is dat nou geen troostrijk woord? Midden in de verlorenheid van ons zondaarsbestaan. Te midden van al onze zondenschuld. Hij bekommert zich om u. Hij is gewillig en bereid om u van al die zorg te ontslaan door die zorgen en die zonden op zich te nemen. Hij bekommert zich om u. Hij is geen God die u aan uw lot overlaat. En hij is geen God die u in uw leed laat. Alles behalve. Want hij heeft toch zijn zonen gezonden. Hij heeft hem gestuurd naar een wereld verloren in schuld. Daar waar mensen in de rat zaten en onder het oordeel van God lagen, overgeleverd aan zichzelf, vastgelopen met zichzelf, bezorgd en beangst, bekommerd vanwege hun zonde. Ze konden geen kant op, hun ogen als het ware rood gekreten, van tranen uitgebeten, verouderd en doorknaagd. En zo ligt het toch. Als heel die zonde schuld voor je openvalt. En je verstaat, ik krijg het zelf niet opgelost. Wat ik ook doe, die last krijg ik niet weg. En het is een last die me bekommert en benauwt. Maar hij kwam en zei, geef mij die last nou maar. Werp het nu maar op mij. Laat alles vallen op mij. En zo ging hij beladen en belast met die grootste last de weg naar het kruis. En daar heeft hij die grootste zorg weggenomen, de zorg van de zonde. Daarom mag je je laten vallen op hem. En is dat nou ook niet geloven? Geloven is nou stoppen met het zelf willen dragen van al die lasten. En geloven is nu al je lasten en al je bekommernis laten vallen op die lastdrager. Geloven is al je zondelasten werpen op Jezus. Want hij zorgt voor u. Hij bekommert zich om uw zielenheil. Dat blijkt toch ook vanmiddag. Dat blijkt er ook weer deze dag. dat u nog steeds zijn bijzondere zorg besteedt aan mensenkinderen. En elke zondag de bediening van de verzoening mag plaatsvinden. En gezanten van Christus mogen voorbij komen met de boodschap van verzoening. Wat een zorg besteedt hij aan mensen. En wat een bekommernis om des doodschuldige zondaren spreekt daarin toch. Het was de voornaamste zorg van Jezus. Dat bracht hem op de aarde. Dat deed hem ijveren om aan het recht van zijn vader volkomen genoeg te doen. Rusteloos deed hij zijn werk tot zaligheid. Maar hij is het die raad weet. Met de zorgen in uw leven. Hij is het die raad weet. Met de verlorenheid van uw bestaan. Hij heeft die last op zich genomen. En hij heeft die weggedragen. En zijn zorg. Die gaat toch nu zoveel verder. Gods zorg in Christus voor een zondig volk. Hoe zeker wat een zegen. Er is een God die wil helpen in alle aardse nood. Als u het moeilijk hebt. Als u zich slecht voelt. Als je zwak bent. Bovenal wil hij zijn zorg geven. Te midden van de verlorenheid van ons bestaan. En door die zorg van Jezus. Kan de grootste zorg in mijn leven. Mijn schuld tegenover God. Kan worden weggenomen. Werp dan de zorg van uw bestaan. Werp de zonden in uw leven. Werp ze op hem, die grote lastdrager, Jezus Christus. Opdat je het mag ervaren en mag ondervinden. Werkelijk waar. Hij zorgt voor u, Golgotha. Zijn zorg zo ver en zo diep dat hij al die zonden heeft weggedragen en weggeworpen in de zee van een eeuwige vergetelheid. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Heere, zo kan dat toch liggen in ons leven. De zorgen in dit leven, de zorg om het leven. Wat kan het ons benauwen en beknellen. Maar we danken uw naam dat u nog zoveel zorg besteedt aan onze ziel. Dat vanuit uw woord die oproep mocht klinken, werp al uw bekommernis op hem. Heere, dat we het zo mogen werpen in uw handen. Om het daar te laten liggen vanuit die gelovige wetenschap dat u zorgt naar uw eigen belofte. Heere, zo kent en weet gij het hart van een ieder van ons. Geef toch dat er niet alleen de zorgen in dit leven zijn die ons bespringen en benauwen. Maar dat er ook bij tijden die zorg is van onze ziel. Het verstaan dat we met u verzoend moeten worden. En dat we de Heere Jezus nodig hebben. Als het lastdier dat de last van de zonde wegdraagt. En zo bidden we dat uw woord van deze dag ons toch mag bewegen tot het geloof in hem. Of dat het mag brengen tot versterking van het geloof in hem. Wilt u zo met ons gaan, als we van hier gaan, de week in ieder van ons, met hetgeen wat van hem of van haar wordt gevraagd. Wilt u sterken, wijsheid geven, ondersteunen in alle dingen, wees u een God van nabij. Helpt u ons bij onze taken. We bidden u in het bijzonder voor het bruidspaar, dat aan het einde van de week in het huwelijk hoopt te treden, gedenkt u ook hen. En gaat u zo met een iedere van ons. Behoed en bewaar ons voor de boze. En doe ons leven zijn tot eer van uw naam. We vragen het u, omwille van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 17e psalm, het 4e vers. Maak uw weldaan wonderbaar. Ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.